Goedemorgen, broeders en zusters. Ook vandaag kunnen we weer door middel van beeld en geluid met elkaar verbonden zijn. In deze dienst zal onze predikant dominee Zonneberg voorgaan en een tweetal gemeenteleden zingen de liederen. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor de gereformeerde zendingsbond, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. We bevelen deze collecten van harte bij u aan. Voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken, verwijzen we u naar de kerkbode, de website of de weekbrief. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken: mevrouw Jansen van Eldik in zorgcentrum Elim en mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat zijn ernstig ziek. Renske van der Westering van de Bonengraafseweg werd in ziekenhuis Rivierenland in Tiel opgenomen vanwege een blinde darmontsteking. De heer Martin van Harselaar uit de Kolmerlandstraat is een traject ingegaan in voorbereiding op een niertransplantatie in de laatste week van augustus. We bevelen ook hen die thuis ziek of herstellende zijn en hen die op uitslagen wachten of kuren ondergaan in uw voorbeden en meeleven aan. Voor foto en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, vers 1, prijs de Heer met blijde galmen. Het eerste vers van Psalm 146. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag 11 augustus op de leeftijd van 50 jaar is overleden de heer Pieter Leroy, gewoondhebbend wethouder van de Vierestraat 22A. Pieter was getrouwd met Leni en vader van Janine. De begrafenis en rouwdienst vinden plaats in besloten kring in verband met het coronagebeuren. En dat zal morgen geschieden. Wij willen met deze familie meeleven in voorbeden. Maar ook schriftelijke reactie wordt zeer op prijs gesteld. En in verband hiermee willen we ook zingen. En wel van Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, 8 en 9. Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen opnieuw te zingen uit Psalm 146. Nu de versen 5 en 7. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. 5 en 7 van Psalm 146. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus willen we samen zingen uit op toonhoogte, wel 434. Jezus, open mijn oren, Jezus, open mijn ogen, Jezus, ik open mijn handen, leer mij een zegen te zijn. Lied 434 uit op toonhoogte. Maar nu eerst gaan we voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen, die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen, die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, u bent het die ons samenbrengt, rondom de middelen van de techniek, rondom de Bijbel, uw woord. En of dat nu open is in onze huiskamers, of open ligt hier in het baken, of open is waar dan ook ter wereld, u wilt het woord voeren, tot ons spreken, onze aandacht opeisen, omdat u ons iets te zeggen hebt, ja alles te zeggen hebt, zoals altijd. Dat heeft nooit vakantie. We willen u danken dat u het ons geeft verbonden te zijn en om zo ook rondom het woord gemeente te zijn, die hoort en ophoort, die zingt en belijdt en die telkens weer laat merken dat u die God bent die het waard is om de lof toegezongen te krijgen, omdat uw woord houdt. Wilt u ons zegenen vanmorgen, in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en zingen, in het bedienen van de middelen van de techniek, en wilt u ons in alles erbij houden, ondanks de warmte. We willen u vragen of u door uw woord en door uw geest ons zo nabij wil zijn, dat we het merken, dat u ons op het oog hebt, dat u ons bedoelt, en dat we van daaruit ook elk ander op het oog hebben te hebben. Zegen ons alle, in welke levensomstandigheid we ons ook bevinden, van vreugde, maar ook van verdriet, van zorg en ziekte, maar ook in voorspoed, van gebondenheid, gevangenschap, maar ook in vrijheid. Neem ons in uw hoede. We vragen het van u, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben. Dat merkten we wel toen we weer in de spiegel keken van de 10 geboden. En dan moeten we het zeggen, Vader, we hebben gezondigd tegen de hemel en voor u, en we zijn het niet waard dat u naar ons luistert, maar zie ons aan in uw genade, ons bewezen in Jezus Christus. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de Bijbel, Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. Dat is de geschiedenis van de onbarmhartige knecht, gelijkenis die de Heere Jezus vertelde. En dan zijn de tekstwoorden uit het Oude Testament, die zijn gekozen uit Deuteronomium 24. Ik had opgegeven de verzen 17 tot en met 26, maar zo lang is het hoofdstuk helemaal niet. Een beetje doorgeschoten. Het moet zijn Deuteronomium 24, de verzen 17 tot en met 22. Daar stopt het hoofdstuk. Maar we lezen eerst Matteüs 18, de verzen 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw, en kinderen, en alles wat hij had, en dat die schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal me wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de schriftlezing uit Matteüs. Tekstgedeelte uit Deuteronomium 24, de versen 17 tot en met 22. U mag het recht van de vreemdeling en de wijs niet buigen, en u mag het kleed van de weduwe niet in onderpand nemen, maar u moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte en dat de Heere uw God u vandaar verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te doen. Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wijs en de weduwe. Dan zal de Heere uw God u zegenen in al het werk van uw handen. Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarna niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wijs en de weduwe. Wanneer u uw wijngaard leeg geplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wijs en de weduwe. U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en daarom gebied ik u dit te doen. Tot zover ons tekstgedeelte. Nu eerst even kort voor de kinderen. 4 weken heb je al vakantie. Nog 2 weken resten er. Misschien heb je in deze weken die voorbij gingen wel eens thuis gezegd van: ja, ik heb nu vakantie hoor. En dat klopte, hè? Want je hebt nu vakantie. Maar wanneer zei je dat? Ja, ik heb nu vakantie hoor. Dat zei je meestal als er iets aan je werd gevraagd. Als je moeder of je vader of je zus of je broer vroeg van: wil je misschien even een boodschap doen of afdrogen of de vaatwasser leegruimen of nou noem eens iets leuks. Ja, ik heb nu vakantie. Waarmee je eigenlijk wilde zeggen: ik heb er geen zin in, ik doe het niet. Stel je voor dat je geen vakantie had, hè? Had je dan gezegd van: ha, fijn, nu mag ik iemand helpen. Nu mag ik iemand van dienst zijn. Eigenlijk gaat het daarover in de preek van vanmorgen. Over het helpen van anderen. Of ze dat nou gevraagd hebben of niet gevraagd hebben. Maar dat je dat gewoon doet. Of je nou vakantie hebt of niet. Maar dat je dat niet als argument gebruikt van, ja, hou even, ik heb nu vakantie hoor. Nee, dat je de handen uit de mouwen steekt. Daar zong dat lied 434 van. En straks zingen we nog een lied aan het eind van de dienst. Gaat er ook weer over. Dat we de ander niet uit het oog verliezen, maar van dienst zijn. Dienen. Moet je doen. Ook in de vakantie. Dan wordt die nog leuker. We gaan eerst samen nog zingen. En wel van Psalm 68. En daarvan het derde vers. Spring op van vreugd, verhef zijn, dat is Gods lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Psalm 68, vers 3. Gemeente des Heren, ineens was daar die ramp in Beirut. En ineens was daar toen ook vorige week die diaconale collecte voor die nood. Heel begrijpelijk. Ach, een diaconale collecte, dat klinkt eigenlijk zo bekend, want elke week weer komt dat terug. Klinkt zo gewoontjes. Wat hebben wij met armoede? Wat hebben wij met narigheid? Wat hebben wij met het leed van een ander te maken? We hebben toch genoeg aan ons eigen en zelf aan ons hoofd? We hebben het toch goed? Ik voor mezelf. Zo leeft de mens van de 21ste eeuw. En ik weet niet in hoeverre we daar ook zelf echt van doordrongen zijn, dat we gigantisch in een ik-cultuur leven. ik leef voor mezelf en wat een ander doet en wat een ander meemaakt, moet hij zelf maar uitzien te komen. We zijn erge egotrippers geworden. Bij allerlei maatregelen, ook rondom het corona gebeuren, moet er heel vaak gezegd worden van, voel je niet verplicht, het verplicht u nergens toe, hè? Een formulier invullen bij de horeca, het mag, het hoeft niet, ik kan u er niet toe verplichten, mondkapjes, ook een eindeloze discussie, en ook al hangt er een rode vlag aan het strand, mensen gaan toch zwemmen, ik doe wat ik wil, ikke. En de rest, weet u wel. En zo loop ik op de wereld rond. We kijken wel wat naar elkaar, maar we kijken ook van elkaar weg. Zonder om te zien, echt om te zien, naar elk ander. Houd ook in dat je eigenlijk je niet verantwoordelijk voelt voor die ander. We laten ieder wel keurig netjes in zijn waarde, maar ook ondertussen in zijn sop gaar koken. Het lijkt wel een klein beetje op hoe dat destijds klonk uit de mond van Kaïn, toen hij zijn broer had doodgeslagen en de Heere God kwam vragen aan hem, joh, waar is je broer? En dat Kaïn toen heel onverschillig antwoordde van, moet ik op mijn broertje passen? Ben ik de hoeder van mijn broer? Wat een antwoord, hè? Wat een antwoord om je achter te verschuilen, zogenaamd. Om maar niet direct de waarheid te vertellen. En dat de waarheid aan het licht zou komen. Maar, en dat treft me, God zoekt hem toch maar op. God komt Kaïn, die Kaïn, tegemoet. God kijkt niet bij hem weg, wendt zich niet van hem af, zegt niet tegen hem van, joh, je moet het maar bekijken. Nu hij een mensenmoordenaar geworden is. Heel typerend, en we moeten daar vooral niet gelijk maar helemaal geestelijk afdoen en invullen. Maar heel typerend is dat God zulk een bijzondere zorg heeft voor het zwakke, het nietige, het zondige ook, het verkeerde. Bijzondere zorg voor de armen bijvoorbeeld. Hoe zongen we er net niet van met de woorden van Psalm 68? Derde vers. Spring op van vreugd. Verhef Gods lof. Die daar hij woont in het hemelhof. Heel hoog, heel ver weg. Een vader is van de wezen. En die aan weduwe haar recht verschaft. En die streng de onderdrukkers van die weduwe straft. En voor zijn wraak doet vrezen. Psalm 146, waar we straks nog meer van gaan zingen, komen we ook iets dergelijks tegen. Of al van hebben gezongen. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen, hongerige, mild, voedt. En in vers 7, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, in het oog houdt, in het oog neemt. Die weduwe en wees in twistgedingen, die hadden het blijkbaar niet makkelijk destijds, die hen staande houdt. God neemt in oogenschouw, God neemt in bescherming wie het zelf niet kunnen. Ach, en wie is dat wel? Als het puntje bij het paaltje komt. Wie kan het wel tot en met zelf? Echt helemaal zelf. Ik niet. Nou, en daarom ook treffen we in de wetten van Mozes nogal wat voorschriften aan die door God zelf zijn gegeven en die ertoe oproepen om bepaalde groepen in de bevolkingsgroepen zoals weduwen en wezen en vreemdelingen en armen en zwakken en nietigen niet uit te buiten. Want dat werd geprobeerd, maar om hen juist te helpen, van dienst te zijn. Met een moeilijk woord, diaconaat aan hen te bedrijven. En of dat nou in je buurt was, in je straat, in je eigen omgeving, in je kennissenkring, of heel ver weg, buiten de grenzen van waar je woonde. En wat me dan zo opvalt, dat is dat die armen en weduwen en wezen, of wie dan ook maar, beschermd werden door bepaalde rechten. En die worden daar omschreven in de Bijbel. Rechten. Dat woord rechten, dat wordt door ons nog wel eens verkeerd gebruikt. Hier of daar heb ik recht op. Hoor je nog wel eens soms een beetje schreeuwerig roepen vandaag de dag. En daar hebben we recht op. Plichten, die schijnen er steeds minder te zijn. Maar daar hebben we recht op. Weet je, als er mensen zijn met rechten, die zijn er wel, dan zijn er ook weer anderen met plichten. Dat grijpt in elkaar, rechten en plichten. Mensen met enkel rechten, die zijn er volgens mij niet. Het recht van de armen, het recht van de vreemdeling, het recht van de weduwe en de wees, dat er naar hen wordt omgezien, dat er voor hen wordt gezorgd. Wie daar geen zorg voor draagt, hè? In het arm houden, in het arm laten van de armen, die doet onrecht. Die verzaakt zijn plicht. Die doet geen recht. Ja, ik heb nu vakantie, hoor. Je hebt wel begrepen, dat mag dus eigenlijk niet als excuus dienen. Het gaat om dienen, van dienst zijn. En dan kun je heel makkelijk zeggen, dat dienen in de kerk, dat laten we over aan de diaconie. Daar hebben we 5 broeders voor in de kerkenraad zitten. Maar het gaat ons allemaal aan om te dienen, jong en oud, van dienst zijn, helpen, in moeilijke omstandigheden, in minder moeilijke omstandigheden. Vind je het niet geweldig? Ik mag er zijn voor elk ander. Maar wie egoïstisch meent alleen maar zelf de dienst uit te moeten maken, die heeft niet begrepen wat dienstbaar zijn is. Moet je nagaan, ons land behoort tot de rijkste landen van de wereld. En dat mogen we best als een zegen zien. Maar het blijft natuurlijk altijd wel weer de vraag wat we met die zegen doen. Als land, maar ook persoonlijk. Hoe groter de zegen ons toevertrouwt, des te verantwoordelijker zijn we. En kunnen we die verantwoording aan? in onze maatschappij, in onze cultuur? Weten we om te gaan met ons geld en met ons goed, zo dat het ook echt goed is? Moeten we dat allemaal zelf maar weten? En maken wij de dienst wel uit? Of weten we echt van dienstbaar zijn? Waarom? Nou, omdat God dat wil. Omdat God daarop uit is. Heere, wat wilt u dat ik doe? Wat ik zal doen met wat mij is toevertrouwd aan geld of goed of gaven, waarmee u mij hebt gezegend, wat wilt u dat ik doe? Heb je dat bezit en hou je dat bezit, of heeft het bezit jou in bezit genomen? Kan allemaal. Wat doe je ermee? Naar de ander toe. Het is goed om als christelijke gemeente telkens weer eraan herinnerd te worden dat we om Jezus wil, niet zomaar, maar om Jezus wil, gered zijn, gehaald zijn uit een afgrond, uit een put van armoede en ellende en narigheid, en geplaatst zijn in het geloof, in de rijkdom die Jezus Christus verworven heeft. En dat we die niet egoïstisch voor onszelf opeisen en houden, maar dat we daar ook een ander in laten meedelen. Kijk, en dat gebeurt er nou in Deuteronomium 24. In de versen 17 tot en met 22 die we gelezen hebben als tekst, als uitgangspunt voor de preek, werd tot twee keer toe als motief om die wezen, de weduwe en de vreemdeling te helpen, werd tot twee keer toe de vinger gelegd bij het feit dat Israël zelf knecht, slaaf is geweest in Egypte. Maar ze werden uitgeleid, doorgeleid door de woestijn heen en gebracht in het beloofde land. Verlost, vrijgemaakt door de Heere God zelf. En daarom, omdat ze zelf weet hebben van vastgezeten te hebben, geklonken te zitten, te zijn geweest, en toen losgemaakt, vrijgemaakt. Die beweging moet hen nooit meer loslaten, ook naar anderen toe. En daarom lazen we ook eigenlijk als voorbeeld dat gedeelte uit het Matthäus-evangelie, het Nieuwe Testament, heel bekende geschiedenis. Als je weet ik wat vergeven krijgt. Duizenden en duizenden. Kom de streep door je rekening. Vrij. Je hoeft niet te dienen. Je vrouw en je kinderen ook niet. Door verkocht te worden. En je komt buiten. Wat heb je nou geleerd van die vergeving? Van dat in vrijheid gesteld te zijn? Wat heb je nou geleerd om toch maar weer dat ikke voorop te stellen? En ik wil dat er aan mij recht gedaan wordt en jij hebt bij mij nog een schuld en je zult betalen tot de laatste cent toe. En dan komt eigenlijk in dat gedeelte uit Matthäus die kernvraag, heel scherpe is dat trouwens, had jij nou ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik ook medelijden had met u, met jou? Wat heb je nou geleerd van in vrijheid gesteld te zijn? denk dat het een heel sterk aandachtspunt is en blijft ook in de christelijke gemeente. Wat heb je nou geleerd van het feit dat je door Jezus in vrijheid bent gesteld, vrijgekocht bent, een schuld door je rekening, een streep door je rekening gegaan is? Dat je, om zo te zeggen, uitgeleid bent door Jezus weg en werk uit het diensthuis van de zonde en in vrijheid gesteld. Blijkbaar blijft het nodig om daar telkens weer opnieuw aan herinnerd te worden. Dat te blijven beseffen. En dat zal dan echt je gaan en je staan in deze wereld totaal veranderen. Levend van die onverdiende vrijspraak, genade, kwijtschelding van de grootst mogelijke schuld, om te zien naar die ander. Bij ons is de motivering van dienen van de ander niet gelegen in een stukje humaniteit, medemenselijkheid. Op grond van allerlei trieste beelden die je ziet op de tv en op NOS.nl of in de krant. Maar we hebben het oog en we hebben het hart om Jezus wil. Christendom, christen zijn, is niet alleen met mooie woorden en zonder daden, maar het is een bestaan dat zijn gerichtheid heeft op Jezus Christus en vandaar op heel de wereld om ons heen. Omdat hij het oog heeft gehad, de liefde heeft gehad voor heel deze wereld. Wie er eens even bij stilstaat, wat het betekent, dat God ons in de Heer Jezus Christus laat meedelen in de rijkdom die hij in zijn volbrachte werk aan het licht heeft gebracht, die kan een ander niet laten stikken. Die kan een ander niet laten verkommeren, niet laten omkomen, in zijn haar sop laten gaar koken. Welvaart, welzijn, dat wil God ons schenken, opdat we daar verantwoord mee omgaan, ook naar die ander toe, en zo de ander van dienst zijn. Heere, in afhankelijkheid zegt u het maar. Ik luister, want ik behoor immers u toe. En de aarde is van u, en ook de volheid die daarop groeit en bloeit. En de arme, de minder bedeelde, die heeft recht, ja recht, op het meedelen in wat ons geschonken is. Nee, niet in de zin van dat hij op zijn recht zou staan, maar hij mag net zo goed als wij meedelen in de zegen die ons geschonken is. Jacobus, de apostel die zo sterk benadrukt dat het geloof ook handen heeft, waarschuwt en vermaant daarom in zijn brief ook des te meer de rijken die zich proberen te verrijken ten koste van anderen. Terwijl Jacobus er de vinger bij legt van: jongens, je rijkdom die verrot en verroest op de duur, hoor. Je houdt er niks van over. Als je het besteedt alleen maar ik gericht en niet op de ander en op de ander gericht. En als je dan hier in Deuteronomium leest over die vreemdeling, dan kunnen we die heel dichtbij zoeken. Een vreemdeling in onze poorten, in onze straat. Oh nee, we zijn soms een beetje huiverig. Dat hoor ik nog wel eens. Maar u hoeft ook niet zijn of haar God of godsdienst over te nemen. Maar u heeft om Gods wil, om Jezus wil, hem of haar een goede plaats te geven en te gunnen in onze omgeving. De vreemdeling die bij u als vreemdeling verkeert, die zal bij u zijn als een ingeborene, een inboorling, zo zegt Leviticus 19 en Leviticus 24. Voor u geldt één recht, als ook voor de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Zo benadrukt de Heere God dat. Zo gold dat voor Israël. Maar wat denkt u, zou dat voor ochtend anders verlangd worden? We kunnen ook denken aan het terrein van het werelddiaconaat. Hulp, ver weg, ver bij mijn bed vandaan. Via allerlei moderne communicatiemiddelen worden we op de hoogte gehouden van het wel, maar bovenal ook van het wee, van alles wat er wereldwijd gebeurt. En dan weer die vraag, ben ik mijn broeders hoeder? Heb ik voor mijn zuster te zorgen, die als medeschepsel heel ver weg of dichterbij in nood verkeert? Zo aardig, in dat gedeelte dat we lazen uit Deuteronomium, daar komen een aantal vruchten voor die nou niet direct allemaal bij ons in de buurt ook gekweekt worden. Wij wonen in de Betuwe met appels en peren en pruimen en kersen. En daar werden genoemd het koren, de olijven en de druiven. Nou, dat waren daar toen en nog de, zeg maar, centrale producten binnen het dagelijks leven, binnen het dagelijks bestaan van de Israëliet. En die zaken maakten ook een groot deel van de Israëlitische economie uit in die dagen. En je hebt het meegelezen, hè? Die vreemdeling, die weduwe en die wees, Die verdienen juist de aandacht op het terrein ook van de economie. Je moest wat voor hen over hebben. Nee, beter gezegd, je moest wat voor hen overlaten. Laten hangen, heel letterlijk. Laten staan, wat koren op het veld. En niet je olijvenplant, je olijvenboom helemaal kaal plukken. En geen nalezing houden van je druiven. Je weet dat op die manier Boas aan zijn vrouw Rut is gekomen. En dat zij samen, zodoende, ik zie er de hand van God in hoor, een heel klein takje in de stamboom van de Heere Jezus mochten zijn. Prachtig dat deze voorbeelden worden genoemd. Zo uit de natuur, koren, druiven, olijven. Want de oogsttijd daarvan was altijd weer een tijd van feest, van vreugde. En kun je bij een feest mensen buiten sluiten? Vreemdelingen, behoeftigen, buiten de deur houden en zeggen van, je komt er niet in, je bent niet welkom. Er zijn in het Oude Testament nog veel meer voorschriften te vinden die slaan op de armen, op de behoeftigen. Maar de hier genoemde, die willen eigenlijk de rijkdom onderstrepen als van God geschonken gave om verder te delen. Als het ware waren deze gebruiken voorlopers van de moderne sociale voorzieningen en waren ze bedoeld om de zwakken in de samenleving het recht op voedsel te garanderen. Als je echter het motief vergat waarvoor God deze dingen had ingesteld, ja, dan was je weg. God zegt erbij, besef en vergeet niet dat je zelf slaaf was in Egypte. Als dat motief werd verwaarloosd of werd vergeten, ja, dan worden die voorschriften uitgehold. Of tot algemeen menselijke inzettingen gemaakt. En daarom hebben we als gemeente van Christus, die weet heeft van kruis en graf van onze Heer Jezus Christus, in de wereld te gaan en te staan als mensen die rijk zijn in hem, maar die die rijkdom ook weer mogen uitdelen. He, en dan niet alleen in de woordverkondiging op het gebied van zending en evangelisatie, belangrijk, uiterst belangrijk, maar ook daadwerkelijk. En zoals destijds Israël een licht voor de volken had te zijn, zo heeft de christelijke gemeente ook een licht te zijn in de wereld. In daden, in woorden, in zorg aan elk ander. Zo mag er christelijke handreiking gedaan worden. Gedenkend aan de bevrijding uit Egypte voor wat Israël betrof. Denkend aan de opstanding van Jezus Christus voor wat ons als christelijke gemeente betreft. Jezus werd arm om rijk te maken. Jezus werd arm om uit te kunnen delen op een heel bijzondere manier. Neem het er dan van en deel het ook weer uit. We houden het niet voor onszelf, maar we geven het weer door. Tot eer van God, spring op van vreugd, verhef zijn lof. Amen. Wij gaan zingen, weerklank 264. Dat is eigenlijk een beamen van het thema van de preek. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. We zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar, hou vast. Lied 264.
Ik wil jou van harte dienen,
Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor al uw goede gaven waarmee u ons omringt. Elke dag is dat het geval, maar ook in wat Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland, aan de dag heeft gelegd, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstaan. Dat kan ons niet koud laten. Daar lopen we warm voor, ook in deze tijden. Om niet te zeggen, ik heb nu vakantie hoor, maar om te zeggen, ik wil jou van harte dienen. Om Jezus wil. Dat is onze drijfveer. Dat is onze motivering. Dat is ons fundament en onze grondslag. Als we hem niet hadden, waar waren we dan? Heere God, we danken u dat u naar ons hebt omgezien en dat nog doet. Nooit en te nimmer verliest u ons uit het oog. Wil ons dragen en sterken. Dat bidden we u voor de familie Leroy, die geroepen is om een geliefde man en vader en tegelijkertijd ook de zoon van Joke en een broer ten graven te dragen. En zo jong nog, na een leven vol ziekte en zorg, wat toch telkens weer moedig gedragen werd. Gedragen door uw kracht, mogen we wel zeggen. Wil troosten, o God, en een God van nabij zijn, en laten merken dat u de dood hebt overwonnen, en dat u tranen droogt en troost, en dat u niet loslaat het werk van uw handen, de woorden van uw mond, om ons te bemoedigen. Heere God, we bidden u ook voor onze zieken. Wil gedenken mevrouw Jansen van Eldik in Elim en ook Flora van Doorn van Schenkhof in de Oranjestraat. Wil hen bij hun ziek zijn dragen, kracht geven om het van u te verwachten. We dragen Renske van de Westering aan u op, die opgenomen werd in het ziekenhuis. Wilt u ook haar sterken en de middelen die worden aangewend zegenen? En geef te merken dat u een God bent van nabij. We dragen Martin van Harselaar en ook zijn vrouw en kinderen aan u op, die uitzien naar de dag en datum waarop de niertransplantatie plaats zal hebben. Geef, Heere God, dat deze kennis en kunde wordt gezegend en dat daardoor ook weer nieuwe levensmogelijkheden zich voordoen. We bidden u voor het werk van de GZB, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven, het werk onder de Roma's. Laat ook daar uw evangelie weerklank vinden, beaamd worden. We bidden u voor de mensen in Beirut. Geef, Heere God, bij alle wanorde en bij alle wanhoop, bij alle opstand en wat al niet meer, er toch rust gevonden wordt. En dat er weer begonnen mag worden aan herbouw, hoe moeilijk dat ook is. Wees overal ter wereld waar nood is en verdriet, waar mensen verdrukt worden, waar rijken zich verrijken en armen steeds armer worden. Geef dat we in het omzien naar elkaar, elkaar niet over het hoofd zien, maar elkaar in het hart kijken. En zodoende mededeelzaam zijn. Dat heeft nooit vakantie. Wil met ons zijn, ook het verdere van deze dag. En breng ons vanavond weer in verbondenheid met elkaar, als er weer opnieuw een uitzending mag zijn. hoor ons om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Dan zou er nu gelegenheid zijn om uw liefdegaven te geven. Zoals de ouderling van dienst voor de dienst al zei, zijn er andere mogelijkheden. We hopen dat u daar gul gebruik van maakt om te offeren voor de genoemde doeleinden. Het werk van de GZB, hoop voor de Roma's in Slowakije, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds, van harte aanbevolen. Zingen wij ook. Psalm 103. En daarvan de versen 2 en 3. Wij mogen nu onder de zegen van de Heere onze God onze weg vervolgen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.